Goedenavond allemaal, mijn naam is Dirk-Jan Jansen. Heleboel nieuwe gezichten, maar ik zie ook wel een paar mensen die ik al eerder heb ontmoet. Ik kom uit Harderwijk. Ik ben gisteren 47 geworden, jawel. Ja, hè? Oud, hè? Nou, ja, ik weet het. Mijn vader was er ook, die was 80. Of die wordt volgende week 80 en die was ook al jaloers op mij. Maar ja, zo gaat dat, hè? Ik ben sinds 2004 fulltime bezig in het Koninkrijk van de Heer om het woord te brengen en te preken en te schrijven. En vooral via mijn website dirk-jan-jans.nl probeer ik zoveel mogelijk mensen te bereiken met het woord van God. Want ik geloof dat de Bijbel het woord van God is, dat het een zwaard is, een tweesnijdend zwaard, dat het gezag heeft, dat het autoriteit heeft van God zelf. En dat boven alles in dat woord de Heer Jezus, de geliefde Zoon van onze Vader, aan ons wordt geopenbaard. En dat iedereen die dat wil, kan leven door zijn genade. En in 1993 ben ik tot geloof gekomen, levend geloof. Ik was wel kerkelijk opgevoed, zoals dat heet. Ik ging met mijn ouders naar de gereformeerde kerk. Maar op een avond was daar een buurman en die heeft mij het evangelie uitgelegd. En het was alsof de bliksem insloeg eigenlijk. Dat de Heer Jezus Christus voor mij gestorven was. Dat was echt iets nieuws. Ik had al 18 jaar allerlei preken geluisterd in de kerk. Maar ik had dit nog nooit gehoord. Of tenminste, het was nooit doorgedrongen. En dus ben ik later het woord gaan verkondigen. En dat mag ik vanavond ook doen. Mocht u meer willen weten, ik heb er wat nieuwsbrieven meegenomen. Het is natuurlijk een fulltime bediening. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen daar voor te interesseren. En dan kunt u er eentje meenemen. U kunt ook gewoon op de site kijken. Er staan ook allerlei artikelen op en studies en preken en audiobestanden. Dus ja, heel mooi werk. Ook zwaar. Afgelopen jaar was moeilijk. Ik heb net jou iets verteld. Dat hoe meer je het woord van God gaat brengen, hoe meer je ook vervolgd wordt. In kleine mate in ons land, maar het is niet makkelijk. En als we nu de eerste avond hebben vanavond over het kruis, dan zullen we ook wel proeven, denk ik, dat het kruis van onze Heer Jezus pijn doet voor ons eigen vlees, voor onze eigen natuur. En dat is niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook in het gemeenteleven. Het kruis dringt heel diep door. En ik denk dat wij vandaag in een tijd leven dat steeds minder mensen begrijpen wat het kruis is. En ik hoop in 4 avonden, dat is de eerste van de 4, de diepte van het kruis uit te leggen aan jullie. En er zijn nog veel meer aspecten, maar de eerste avond gaat over het kruis en de zonde. De tweede over het kruis en de wereld. De derde over het kruis en de duivel. En de vierde avond gaat over het kruis en de gemeente. De gemeente van God. Goed, we gaan het woord openen. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft. Dat is altijd wel goed als je naar een Bijbelstudie gaat. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Maar ik heb ook stiekem een telos hier liggen. Want dat is mijn lievelingsvertaling. Dus u kunt wel een beetje raden wat voor soort achtergrond ik heb, denk ik. Romeinen 3 beginnen we vanavond. Romeinen 3. Ik lees een aantal teksten uit de Romeinenbrief. En een kort stukje uit de Colossensebrief. Maar we beginnen vanavond in Romeinen 3. Het zijn misschien voor sommigen onder u bekende woorden. Maar Gods geest weet deze woorden altijd weer op een nieuwe wijze aan onze harten duidelijk te maken. Romeinen 3, vers 23. Dat is een soort samenvatting. Daar staat, want allen hebben gezondigd, dat zijn alle mensen, en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. En iets uit hoofdstuk 6, vers 5. Ik ga er zo nog wel iets meer over zeggen, maar even wat inleidende teksten. Romeinen 6, vers 5. Heeft een soort verband met de doop. Maar daar ga ik het vanavond niet over hebben. Maar dit volgt daarop, want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dan vers 11. Zo dient ook uzelf te rekenen, ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dan hoofdstuk 8, een hele belangrijke vers 3. Er staat, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan dus iets uit Colossense 2. Dat is de laatste lezing als inleiding, Colossense 2, vers 9. Het gaat over de Heer Jezus Christus, want in hem, dat is de Heer Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. Telos zegt, u bent voleindigd in hem. Die het hoofd is van iedere overheid in macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden, van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, de Heere God heeft een groot verlangen. Hij heeft in zijn hart het grote verlangen dat zijn kinderen, de gelovigen, gelijkvormig worden aan zijn zoon. De Vader heeft van eeuwigheid af de zoon voor zich gehad. De vader en de zoon samen, dat was het leven. Het leven is geopenbaard, zegt 1 Johannes 1. De Heer Jezus kwam uit die gemeenschap met de Vader en heeft ons de Vader bekendgemaakt. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade, zegt Johannes. En de Heer Jezus ging naar zijn Vader terug. Ik ben uitgegaan van de Vader en ik ga weer terug naar de Vader. En hij heeft ons de geest gegeven, als u gelooft in de Heer Jezus Christus. En die geest is gekomen om hem te verheerlijken. Dat betekent om hem zichtbaar te maken in uw en mijn lichaam, hier op deze wereld. Het vertonen van de gezindheid van Christus. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat betekent dat wij als mensen groeien als gelovigen naar het beeld van Christus, naar het karakter van de Heer Jezus. En overal waar het karakter van de Zoon van God zichtbaar wordt, daar vindt de Vader bijzondere vreugde in. Wie Christus daarin dient, zegt Romeinen 14 vers 18, is welgevallig bij God. En dat is waar de Heere God vandaag naar zoekt. Hij zoekt mensen die het verlangen hebben om aan de Zoon gelijkvormig te worden. Wilt u dat? Bent u hier gekomen met het verlangen om geestelijk te groeien? Om te worden als de Heer Jezus? En om zodoende een licht te zijn in deze duistere wereld, het zout van de aarde? Helaas schieten we daarin tekort. Het kruis, waar we vanavond over gaan nadenken, is het middel om te groeien naar de gelijkvormigheid van de Heer Jezus. Hoe meer wij begrijpen van het kruis, hoe meer we naar hem toe groeien. Ik was gisteren in een gemeente, hele fijne gemeente. Ik ken heel veel mensen daar persoonlijk, al 17 jaar ga ik daarvoor. Alleen er staat een groot zichtbaar kruisje in de zaal. Wat bewijst dat ze het kruis niet echt begrepen hebben. Dat komt dan wel in de laatste avond aan bod. Er werd een lied gezongen. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu. Ze hebben het kruis niet begrepen. Daarna sprak ik met een meneer. En die was nogal boos dat zijn vrouw, die ook in de zaal zat, van hem gescheiden was. Geen omgang meer met hem wil. En samen zaten ze daar toch aan het avondmaal. Het kruis niet begrepen. Dat zijn allemaal voorbeelden waaruit blijkt dat wij gelovigen vaak het kruis niet begrepen hebben. En daarom deze vier avonden. Het verlangen van de Heer is dat we gelijk op zijn zoon. Het middel daartoe is ook zijn zoon. Als wij hem aanschouwen. Nou, zoekt u dat even op. 2 Korinthe 3 vers 18. Dan pak ik wel even de telos erbij. Stiekem. Want dat is daar wel heel mooi vertaald. 2 Korinthe 3 vers 18. Er staat. Ik zal even wachten tot u het heeft. Er staat wij allen nu. Het zijn al die mensen die daar de bediening van het nieuwe verbond uitoefenden. En daar deel aan hebben. Die met een onbedekt gezicht. In contrast met Israël. Wat nog een bedekking heeft. Let op. De heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Worden naar hetzelfde beeld veranderd. Als door de Heer de Geest. Dus de verandering naar zijn beeld, dat is doordat we hem aanschouwen. Dat woordje aanschouwen betekent niet vluchtig even zien, even een keer naar een Bijbelstudie, even een keer 's ochtends mijn Bijbel lezen. Nee, dat betekent dat je steeds meer en meer onder de indruk komt van wie de Heer Jezus is, met hem persoonlijk omgaat, dat je hem aanschouwt. Je gedachten volkomen bij jezelf weghaalt. En je laat vullen met zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid, dat woordje heerlijkheid, heeft alles te maken met het werk op het kruis. Het is de heerlijkheid van zijn persoon. Hoe meer u de heerlijkheid van Christus kent en ziet, hoe meer u gaat veranderen. Maar dat heeft u niet door. En vandaag vinden we allerlei andere middelen om steeds meer te worden als hem. Handenoplegging, meer van de geest uitstrekken naar allerlei ervaringen. Maar het geheim, lieve broeders en zusters, is het kruis. Groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Zegt Petrus, 2 Petrus 3 vers 18. Groei op in de genade, dat is het kruis. En de kennis, dat is zijn persoon, van onze Heer en Heiland. En vandaag worden we massaal afgetrokken van de Heer Jezus. Daarom deze vier avonden. Tuurlijk hoort de opstanding erbij. Tuurlijk hoort zijn verheerlijking erbij. Maar het kruis is de basis van het werk van God. Nou, laten we teruggaan naar Romeinen 3. Daar begon ik mee. Ik ga proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat de kracht van het kruis inhoudt. Voor uw persoonlijke leven. Daar gaat het vanavond om. Want er is één groot probleem als u op de Heer Jezus wil lijken. En wat is dat? Dat is uw eigen natuur. Dat is uw eigen vlees. Dat is uw eigen hart. Dat is uw eigen wil. En die komt nog wel eens naar boven, hè? Toch? Zeker als je getrouwd bent. Ik ben zelf pas 6,5 jaar getrouwd. In het begin denk je hartstikke leuk. Ja, je herkent het, hè? Ik zie het. En dan krijg je wel eens van die conflicten. En hoe minder je van het kruis begrijpt, hoe meer je je eigen zin door gaat zitten drijven. En je eigen gelijk gaat zitten halen. Hoe meer je van het kruis begrijpt, hoe minder dat het geval is. Ik ga bij het begin beginnen. Hoofdstuk 3, vers 23. Allen hebben gezondigd. Wat betekent dat? De mensheid, zoals die is uit Adam, oorspronkelijk, origineel geschapen door God, maar gevallen in de zonde, die hele mensheid heeft bewezen in en door slecht te zijn. En staat erachter. En ze komen tekort en ze missen de heerlijkheid van God. Dat betekent, de heerlijkheid van God is voor hun ogen verborgen. Maar ze komen daar ook niet. Want zonde betekent een scheiding met een heilig God. Met de heerlijkheid van God. In Genesis 6 vers 5 lezen we, de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was. En dat al de gedachten, spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. De mens die vond religie uit, de mens vond allerlei muziek uit, de mens vond allerlei soorten kunst uit en wetenschap. Maar de Heer ziet het hart aan. En waar bleek dat de mens in en in slecht was? Waar bleek dat? Zegt u?
In ongeloof.
Ja, maar waar werd dat het meest duidelijk?
Nee.
Ja, nee, maar het gaat nog verder. Sorry. Het werd het meest duidelijk op het kruis, wist u dat? Daar stonden Joden, daar stonden heidenen, daar stonden misdadigers. En wat zeiden ze allemaal? Weg met hem. Wie mij haat, haat ook mijn vader, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. De mens bleek op het kruis, bij het kruis moet ik zeggen, ten diepste kwaad te zijn. Doordat ze de Zoon van God, de mens van God gezonden, die God vertegenwoordigt, die nooit een leugen vertelde, die altijd rein was in zijn motieven, die mensen genas, die mensen zegende, hem verwezen zijn naar het kruis, weg met hem, kruisigd hem. En dat heeft u ten diepste in uw eigen hart ook gezegd. Ooit. Ik weet nog, toen ik een jaar of 18 was, die buurman waar ik het net over had, die heb ik ooit eens uitgemaakt. Nou ja, uitgemaakt. Ik heb hem ooit eens verweten dat hij het altijd maar over die Jezus had. Dat was mijn eigen hart. Kruisig hem. Weg met hem. Alle hebben gezondigd. Waar bleek dat uit? Doordat ze Christus naar het kruis verwezen. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Hoe kan dat? Hoe kan God zijn vijanden, toen wij nog vijanden waren, Romeinen 5 vers 8, hoe kan God die nou rechtvaardig verklaren? Weet jij het? Ja. Hoe zit het dan met die zonde die je gedaan hebt?
Je ziet God door Jezus.
Ja. Klopt. Maar er staat, kijk maar, worden om niet gerechtvaardigd. Dat betekent openlijk door God rechtvaardig verklaard. En hoe komt dat? Hij droeg op het kruis onze zonde in zijn lichaam. Zegt 1 Petrus 2 vers 24. Het is zijn bloed dat gevloeid heeft. Hij droeg daar letterlijk die haat die wij hadden naar hem in zijn lichaam van de geloven. En als je dat aanneemt in geloof, wat ik dus die avond deed, hoe zwak het ook is, dan verklaart God jou op dat moment naar zijn eigen gerechtigheid. Dat is het moeilijke. Vers 26, hij bewees zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. Hij verklaart jou rechtvaardig. Dat betekent dat God zegt, Dirk-Jan Jansen is rechtvaardig. En hoe kan dat? Dat kan omdat Dirk-Jan Jansen een nieuwe schepping is. Het kruis heeft de oude mens, gaan we zo zien, weggedaan. Sterker nog, God heeft die hele mens uit Adam op het kruis weggedaan. Dat gaan we ook zo zien. Romeinen 4 vers 7. Welzalig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven. En van wie de zonden bedekt zijn. Zoals u hier vanavond zit. Weet u dan heel zeker. Dat u voor God een rechtvaardige bent. Dan moet u niet op uzelf kijken. Dat moet je niet doen. Want dan ga je twijfelen. Maar dan kijk je naar het Lam. Kunt u dat van uzelf zeggen? Ik ben rechtvaardig. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ik sta voor God rein en heilig en onberispelijk en zonder vlek of rimpel. Kunt u dat zeggen van uzelf? Dat is het kruis. Het geloof in zijn bloed. Romeinen 3 vers 25. Door het geloof in zijn bloed. U hoeft geen sterk geloof te hebben. U hoeft niets te ervaren, maar u mag het geloven. En hij is eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen, zegt Hebreeën 9 vers 28. En u bent, Romeinen 5 vers 1, kijk maar mee, u bent gerechtvaardigd uit geloof en u heeft vrede, niet bij God, maar met God. Ja? Maar er is meer. Want niet alleen heeft hij de zonde in het, die ik gedaan had in het vlees vergeven en weggedaan. Maar hij heeft ook de mens die ik was weggedaan. Dat wordt een beetje moeilijker. Dat heb ik voorgelezen uit Romeinen 6 vers 5. Ik ga proberen dat een beetje duidelijk te maken. U moet zich voorstellen, daar staat een kruis op Golgotha. De mens openbaart zijn boosheid bij dat kruis door te schreeuwen weg met hem. God heeft in die mens die er hangt een middel tot verzoening gegeven. En die mens die er hangt draagt de zonde van de gelovigen in zijn lichaam. Maar wat God ook doet is in die ene mens dat hele geslacht uit Adam definitief veroordelen. De oude mens, de mens die uit Adam is, bestaat voor God niet meer. Dat heb ik voorgelezen uit Romeinen 8. Dat zei ik ook bij de inleiding van, jongens, dit is een belangrijk. Doordat de zoon de gedaante had van een mens, het vlees, heeft God dat wat zonde is, dus niet de zonden, maar het hele beginsel van de oude mens, heeft hij veroordeeld in het vlees van zijn zoon. Dat betekent dat God een rechtvaardig oordeel heeft uitgesproken over de mens die uit Adam is. En die mens is onder het oordeel geplaatst op het kruis. De wereld is onder het oordeel. En heeft God behagen in één mens als Christus en in ieder die gelooft, verbindt hij met zijn zoon daarboven in de hemel. En in die nieuwe mens die u nu bent, de nieuwe schepping, want die oude is meegekruisigd, Romeinen 6, hè, we hebben het gelezen. In die nieuwe mens vindt God volkomen rust en volkomen vreugde, niet omdat u zo geweldig bent, maar omdat hij u aan zijn zoon verbonden heeft. Hij het hoofd, u het lichaam. En die nieuwe mens is heilig en onberispelijk. Voor hem. Efeze 1 vers 4. Het gaat straks ook nog in vervulling natuurlijk, letterlijk. Als de gemeente voor hem staat. Maar het is nu ook al zo. Daarom zegt de Hebreeën ook dat je mag vrijmoedig gaan met een zuiver en gewassen geweten. Romeinen 6 vers 5 zegt, één plant geworden met zijn dood. Dat moet u even heel goed proberen te vatten, want dit zijn geen makkelijke dingen. Dat geldt vanuit Gods perspectief. Dit hele stukje. Wij zijn één plant geworden met zijn dood voor God. Door Gods rechtvaardige handeling op dat kruis. Hij heeft u in de dood geplaatst wat de oude mens betreft. U kunt dat voelen of niet voelen of ervaren of niet ervaren. Het is een feit voor elke gelovige. Het kruis heeft u, wat uw oude mens betreft, het hele type wat zij weg met hem, dat heeft hij weggedaan. En we zijn ook gelijk gemaakt aan hem in de opstanding. Dat betreft de nieuwe mens. U staat levend geworden uit de dood voor God. In het volbrachte werk van de Zoon. En God vindt een volmaakte vreugde in de gemeente. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in
hemelse
gewesten. Ja. Daar hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren om in hem heilig en onberispelijk voor hem te staan. Of voor zich te stellen, zo staat het eigenlijk. Dat is wat het kruis gedaan heeft. Colossenzen zegt het zo. Colossenzen 2. Ik heb het net gelezen. Zoek het nog even op. Zegt het iets anders. Vers 10. U bent voleindigd in hem. U bent volmaakt geworden in hem. U staat in uw positie voor God. Staat u volmaakt. Voleindigd. Tot volheid gemaakt. Tot compleetmaking gesteld. U bent helemaal volmaakt in Christus. Dat is uw positie. Dat moet toch een reden zijn, mensen, om iedere zondag in onze erediensten hem de eer en de lof en de dank te geven. Maar in plaats daarvan, gisteren ook weer, is 80% van de liederen iets wat wij vragen aan hem. Dat vind ik verdrietig. Geef me meer van dit. Stort op ons uw vuur. Laat me zijn als u. Maar we zijn niet samengekomen om voor alles te vragen, maar om dit geweldige wat er gebeurd is op het kruis aan hem terug te geven in dank, aanbidding en lofprijzing. Vers 11. In hem bent u ook besneden. Dat is dus, de oude mens is eruit gesneden. Er staat iets in vers 11 wat een beetje moeilijk is. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Dat betekent het systeem van zonde. Het beginsel van de zonde, de machinerie van de zonde, dat is eruit getrokken. Dat is de oude mens. Door de besnijdenis van Christus. Want u bent immers met hem begraven in de doop. Daar gaan we niet vanavond over de doop hebben, maar dat is uw aandeel. God heeft u met hem besneden. God heeft op het kruis uw oude mens, of de oude mens. Dat is de mens die uit Adam is. Die alleen maar haat naar God heeft en zijn eigen wil doet. Die mens heeft hij op het kruis veroordeeld, in het dood gedaan. En uw aandeel is om dat in de doop tot uitdrukking te brengen. Het lichaam van het vlees. Tja, en nu? Nu bent u volmaakt voor God gesteld. Maar u leeft nog hier beneden. Ja toch? U heeft een vrouw, een man, u heeft kinderen, u heeft collega's. En dan zegt God, ik wil dat, de gezindheid van mijn zoon zichtbaar wordt. En je begint in je geloofsleven zoals ik. Je bent blij, je bent enthousiast, je gaat naar de dienst. En na verloop van tijd begint daar toch iets mis te gaan. De oude natuur begint zijn kop op te steken. En hoe harder je het probeert, hoe minder het lukt. Je bezoekt bidstonden, je bezoekt allerlei conferenties. Maar het gaat steeds minder. Je denkt, hoe kan dit nou? Ik was toch dood voor de zonde? Maar de zonde springt levend. Wat moet ik doen? Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Kent u dat of niet? Een beetje. Het antwoord is het kruis. U weet wat in Romeinen 7 vers 18 staat. Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Hoe kan het nou? Dat in mij geen goed woont, terwijl ik toch tegelijkertijd een nieuwe schepping ben. Hoe kan dat? Nou, we moeten positie niet verwarren met conditie. Staat niet verwarren met de stand waarin we zijn. Het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Wij zijn vaak ons niet bewust van de kracht van de oude natuur die nog in ons is. En zodra er een wet op ons wordt gelegd, een regel, gaan we de mist in. Daarom zei ik net ook, het aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer is de enige optie. Maar wat gebeurt er als je door allerlei regels jezelf op te leggen en allerlei voorwaarden en allerlei beloften, wat gebeurt er als je gaat ontdekken dat je steeds ongeduldiger wordt en steeds minder liefdevol, dan ga je in wanhoop in een spiraal naar beneden. En je begint steeds meer te wanhopen aan jezelf. Mijn motivatie is goed, maar ik heb geen kracht. En dat betekent dat ik het kruis nog steeds niet begrepen heb. No cross for death means no Christ for life, las ik in een boek. Dat betekent dat je eerst moet leren wat het kruis met die oude natuur van mij gedaan heeft en doet. En dan pas kan ik de heerlijkheid van de Heer aanschouwen met een onbedekt gezicht. Ga ik even terug naar Romeinen 6. Ik zei het net al, het is niet makkelijk. Daarom doe ik het ook een beetje stap voor stap. Broeders en zusters, hoe kijkt God naar uw vlees, uw oude natuur? Hij heeft die oude mens meegekruisigd, dus dat was die mens die u was. Die mens uit Adam, die bestaat niet meer. U bent een nieuwe schepping, u staat voor hem onberispelijk, rein, rechtvaardig. Hij heeft vreugde in u. Maar die oude natuur die zijn eigen wil doen, zijn eigen gelijk wil halen, zijn eigen ego wil nastreven, ja, die oude natuur. Hoe denkt God daarover? Kijk naar het kruis. God heeft het oordeel erover uitgesproken.
Is gestorven?
Nee.
Niet?
Nee. De oude mens is gestorven. Maar de oude natuur leeft nog. Het verschil, hè? Als ik ga zeggen, de oude natuur is gestorven, dan hou ik mezelf voor de gek, want die leeft nog. Ik had van de week nog een conflict met mijn vrouw. Een beetje kleintje, want we hebben niet zulke grote ruzies hoor. Maar dan proefde ik weer een beetje dat ik kost wat het kost mijn eigen gelijk wilde halen. Maakt er niet uit waarom, hoe of wat als ik maar gelijk kreeg. Dat is de oude natuur, die leeft nog. Maar God heeft op het kruis laten zien hoe hij erover denkt. En zo moet ik ook ten opzichte van die oude natuur gaan staan. Dat betekent dat ik die oude natuur moet beschouwen zoals God die beschouwt. Namelijk als onverbeterlijk slecht en op het kruis onder het oordeel geplaatst. Daarom heb ik ook Romeinen 6 vers 12 voorgelezen. Stelt uw leden niet ter beschikking aan de zonde. Dus dat betekent, ik moet een keuze maken dagelijks. Dat ik niet vanuit mijn eigen bron wil en ga leven. Die keuze moet ik maken. Ik lees even verder. Stelt uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van onrechtigheid. Maar, nou komt het, hè. Stel uzelf ter beschikking aan God. En dan komt er een zinnetje. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Dat is de nieuwe natuur. De nieuwe natuur, Christus in mij, de Heilige Geest die die nieuwe natuur kracht geeft, stelt zichzelf aan God ter beschikking. Niet die oude natuur, want die kan dat niet. Het heeft geen zin om iedere keer aan mensen te vragen dat ze zich moeten overgeven en helemaal zich moeten overgeven en alles wat ze hebben, een donkere kamertje van hun hart opruimen, dan komt de Geest. Nee. De sleutel is het geloof. Het geloof in het volbrachte werk op het kruis. Stel uzelf als mensen die levend zijn geworden. Als we de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, dan zien wij dat Hij in dat werk op het kruis ons met zichzelf daarboven heeft gezet in de hemelse gewesten. Dat is de heerlijkheid van de Heer. Dat is zijn liefde, dat is zijn erbarming, dat is zijn volmaakte werk op het kruis. Ik ben voor God aangenaam. Niet in mezelf, maar in Christus. En nu ben ik levend geworden. En ik wil niets liever dan mijn leden stellen ter beschikking van God. Dat doet de Heilige Geest. Het is niet een voorwaarde, het is een gevolg. Die oude natuur geef ik geen aandacht. Die is onder het oordeel geplaatst. En zodra die oude natuur de kop opsteekt, wat zegt de schrift? Als wij onze zonden belijden. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik geef een stapje terug naar vers 11. Vers 11 is de Jordaan uit het Oude Testament. Het volk ging over Jordaan en ze plaatsten 12 stenen in het midden van de Jordaan en 12 stenen op de nieuwe oever. 12 stenen vindt u hier, vers 11. Rekent, staat hier dan in mijn vertaling, uzelf ervoor. Of zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Dat is een in geloof aanvaarden dat ik ten opzichte van de zonde voor Gods aangezicht ben gestorven. Dat is wel belangrijk. Ik zit niet meer in Egypte. Ik ben de Jordaan over. Het is de dood van Christus. Ik ben in het beloofde land. Tenminste, de woestijn laat ik even in het midden. Andere lezing. We zijn in het beloofde land, is aan ons gegeven. We zijn in de hemelse gewesten gezet in Christus. Dat betekent dat God in zijn Zoon een volmaakt nieuwe mens heeft geschapen. Het kruis heeft volkomen afgerekend met Adam en zijn nageslacht. God heeft die mens 4000 jaar beproefd onder allerlei omstandigheden. Of het nou was onder een wet, of dat het nou was onder het geweten, of allebei. Ze hebben gefaald. De mens is onverbeterlijk slecht. Een wet kan de mens niet veranderen. Niet omdat de wet verkeerd is, de wet is goed, heilig, rechtvaardig. Maar de mens is slecht. De natuur van de mens is niet te verbeteren. Daarom heeft God ook geen poging gedaan om die natuur te verbeteren. Maar hij heeft het kruis geplaatst om de oude mens, de mens die uit Adam is, in de dood te doen. En nu bent u een nieuwe schepping. Romein 8 zegt, u bent niet meer in het vlees. U bent in de geest. U staat in een hele nieuwe positie voor God. Wat een vreugde toch? Sterker nog, God heeft voor de tijden van de eeuwen dat al bedacht. Hij heeft uw naam voordat er een wereld was al aan de Heer Jezus genoemd. Hij heeft u uitverkoren, moeilijk woord, voorbestemd, geroepen tot dit geweldige, dat u namelijk geroepen bent tot zijn heerlijkheid. 1 Petrus 5 vers 10, zijn eeuwige heerlijkheid, daar bent u toe geroepen. U bent niet alleen nu volmaakt voor zijn aangezicht gesteld in Christus, u zult straks in het huis van de Vader de heerlijkheid van de Zoon aanschouwen, maar ook bezitten in uw lichaam. U krijgt een nieuw lichaam. En nu heeft God op dat kruis dat geweldige gedaan. U bent een nieuwe schepping. U bent niet meer in het vlees. U bent in de geest. Althans, als de geest van Christus in u woont. Want als de geest van God, van Christus, niet in u woont, dan behoort u hem ook niet toe. Dat is zo belangrijk dat ik aan het begin zei. Weet u zeker dat u gerechtvaardigd bent door het offer van Christus. Maar u heeft veel meer ontvangen dan dat. Romeinen 6 zegt dus, vers 11. U moet het ervoor rekenen voor de zonde dood te zijn. Maar, staat er dan achter. Levend voor God. U bent levend. U was dood. Maar u bent levend. U was nutteloos. En nu bent u zijn zoon geworden. Het zoonschap. U bent tot de intieme kring genaderd waar de Vader en de Zoon van eeuwigheid af al samen van genoten. Daar bent u deel van geworden. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en zijn begeerte gekruisigd. Dat is Galaten 5 vers 24. Wij weten dat er in onszelf geen goed woont, toch? Wij weten dat God de begeerte van ons hart en het ik-gerichte, dat hij dat onder het oordeel heeft geplaatst op het kruis. Wij stemmen daarmee in. Ja, toch? Wij verwachten het niet meer van onszelf. Of wel? Daarom zijn mensen van het kruis ook mensen die helemaal niet hoog van de toren blazen. Ze kennen zichzelf. En ze weten wat Paulus bedoelt met mijn genade is u genoeg. Dat werd tegen hem gezegd. Nou. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. U heeft een keuze. Die keuze die volgt vers 12 op vers 11. Eerst moet u gaan zien wat het kruis gedaan heeft. Dat u levend bent voor God. Dat hij zelfs aan u zijn harts geheimen heeft geopenbaard. Wat hij van plan is. Namelijk zijn zoon boven alle dingen te stellen. En zijn zoon in het centrum van dit universum te plaatsen straks. Maar u met hem. In wie wij erfgenamen zijn geworden. U bent uitverkoren, u bent geroepen, u bent bestemd. Om die heerlijkheid van die Zoon van Christus Jezus straks tot in alle eeuwigheden te mogen etaleren, te mogen laten zien, te mogen tonen. Nu al een beetje, straks volmaakt. Maar dan moet u wel dat kruis gaan begrijpen, nu. Tja. Dus hij is op het kruis voor ons gestorven. En wij zijn op het kruis met hem gestorven. Wij zijn op het kruis rechtvaardig verklaard. En wij zijn op het kruis, door de opstanding natuurlijk, één met hem gemaakt daarboven. Nou, ik neem aan dat u dit in één avond niet allemaal gelijk in de praktijk brengt. Vandaar dat ik nog een stukje de Bijbel lees uit 2 Korinthe 4. Want het kruis betekent niet alleen een verandering van positie. Het betekent ook een dagelijks dragen van dat kruis. Ik kan u wel vertellen vanavond van ja, in u woont niks goeds. En dan zegt u misschien ja, het staat in de Bijbel. Maar de Heer wil zo graag dat u dat, wat in u is, die oude natuur, wat Christus naar het kruis verwees, hè, dat u die oude natuur zo gaat verafschuwen. Dat elk aspect daarvan ogenblikkelijk wordt beleden en in het licht gebracht. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Welke zijn hoererij, onreinheid, hebzucht, noem ze maar op. En in 2 Korinthe 4 zegt Paulus het volgende. In vers 7. Wij hebben deze schat in aardekruiken. Welke schat heeft hij het dan over? Vers 6. Het is de kennis van de heerlijkheid van God. Wat is de heerlijkheid van God? Die kennen wij in Christus. Dat is zijn hart. Zijn wezen. Zijn liefde. Zijn erbarming. Zijn heiligheid. De heerlijkheid van God. Op het kruis wordt de heerlijkheid van God getoond. Hoe lief heeft God de wereld gehad? Kijk naar het kruis. Wie sterft er voor zijn vijanden? Zegt Romeinen 5. Nou, hij. Hoe heilig is God? Kijk naar het kruis. Hij kan geen zonde zien. Hij heeft zijn eigen zoon tot zonde gemaakt. Dat is de heerlijkheid van God. En hij heeft u dat vanavond misschien al in uw voorgaande leven als Christen steeds meer geopenbaard. En dan heeft u een schat in aardevaat, in uw broze lichaam. U loopt in de Albert Heijn. Of u gaat naar uw werk. U zit op de snelweg in uw auto. En u heeft een schat. En al die mensen. Je zou het willen dat ze het ook zouden hebben. Toch? U heeft iets gezien van de heerlijkheid van God. In Christus. Maar het is de bedoeling van de Heer dat die oude natuur er niet uitkomt. Dus het zijn aardevaat. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En niet uit ons. Dus, het kruis plaatst ons in moeilijkheden. Waarom? Er is een meneer in Singapore. Met een mooie achternaam trouwens. En die beweert dat wij, als wij geloven, dat we dan alles krijgen. Welvaart, genezing, voorspoed. Nou, ik zal even verder lezen dan. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Tja, dat is Paulus. En dat waren de apostelen. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Dat is het kruis. Als de graker al niet in de aarde valt en sterft, blijft zij... Alleen. U heeft een schat in aardevaten, maar God wil graag dat het leven eruit komt. Dat er vrucht is. Dat, wat ik aan het begin zei, dat Christus openbaar wordt in uw leven. Dat in u, als u getrouwd bent, dat u uw vrouwen behandelt zoals de Heer Jezus de gemeente behandelt. Enzovoort. Dat is vrucht dragen. God plaatst de graankorrel wel in de aarde. Wie niet zijn eigen leven haat, kan mijn discipel niet zijn. Wat betekent dat? Dat betekent die oude natuur. Dat betekent, Heer, welke omstandigheid dan ook, als het kruis in mijn leven werkelijkheid moet zijn, voor die oude natuur, hè, want het leven van Christus is het doel. Het kruis heeft te maken met de negatieve dingen. Maar het leven van Christus daarboven met de positieve dingen. Maar ik moet eerst leren hoe het kruis de oude natuur ten onder haalt. Dat is in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Elke rank aan mij die vrucht draagt, die snoeit hij. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Betekent accepteren dat God ons in omstandigheden plaatst die ons uitdrijven naar Christus Jezus. En die omstandigheden waar God ons plaatst, ja, die laten zien hoe die oude natuur nog leeft. Toen ik 40 was, ging ik trouwen. Ik ben dus vrij lang alleen geweest. En ik dacht, nou, doet best leuk, hè? Nou, dan krijg je een vrouw en dan denk je, dat wordt allemaal hartstikke leuk. Dat werd het ook, maar zij confronteert je met dingen dat je denkt, zo, er zit nog behoorlijk wat ellende in mij. Je krijgt een bepaalde ziekte. Dat heb ik ook meegemaakt. Een depressie. Lange tijd. Je denkt, Heer, waarom? Nou, lees het maar na. Neergeworpen. Maar niet te gronden gericht. De Vader wil zo graag het kruis realiteit maken in uw leven. De kracht van het kruis is niet ik, maar Christus. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, niet meer wat ik wil, wat ik vind. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, in dit lichaam leef, leef ik door, wat zegt hij dan? Wat zegt Paulus dan? Leef ik door de wet? Nee. Dan leef ik door het geloof, de verbinding met Christus in de Zoon. Hij zegt in de Zoon van God. Hij zegt niet in de Christus of in de Messias, maar in de Zoon van God. Dat is die geliefde van de Vader. De heerlijkheid van God geopenbaard in zijn Zoon. Dat is mijn leven. Geldt dat ook voor u of niet? Kunt u zeggen, met Christus ben ik gekruisigd? Het gaat niet meer om ik, het gaat niet meer om mij. Maar ik wil dat de Heer Jezus zichtbaar. Dan moet ik gaan leren het ervoor rekenen dat ik dood ben voor de zonde. Want Christus daarboven, waar ik in ben gezet, heeft niets meer te maken met zonde. Daarboven is geen zonde. Hij heeft niets meer te maken met de wereld, tweede lezing. Daarboven is geen wereld, dus hier beneden. Waar heeft hij wel mee te maken? Met zijn Vader. Met de dingen van zijn Vader. Zo zou het met ons ook moeten zijn. Maar wij zijn hier beneden met een schat in aardevaten. Ja, God leert ons als een Vader, stap voor stap, om iedere keer weer dat wat naar boven komt uit onze eigen natuur, om dat bij dat kruis te brengen. Zeggen, Heer, u heeft het geoordeeld, u heeft uw oordeel erover uitgevoerd. Ook ik oordeel dit. Ik beleid het. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, maar ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij verliefd gehad en zich voor mij heeft overgegeven. 2 Korinthe 4 vers 10, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat is het geheim, opdat. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Het wordt zo weinig begrepen, het kruis. Ik was laatst in een boekhandel, een christelijke boekhandel, en 9 van de 10 hebben zulke foto's voorop van de schrijver. Ik heb ooit eens een broeder gekend, ik heb het hier wel eens vaker verteld, maar hij kende het kruis. Hij zei, als ik sterf, wil ik geen dienst, want hij was een belangrijke broeder in de gemeente, hij deed veel, hij pastoraat en onderwijs. Hij wilde geen herdenkingsdienst, hij wilde geen gedoe, geen foto in de krant of in het blaadje, nee. Dat is het kruis. Echt. Opdat het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En hoe meer u teleurgesteld wordt in uzelf, hoe meer u van uzelf verwacht. Wees gewoon met hem bezig. Met Christus. Een hart dat gevuld is met Christus ziet de dingen om zich heen niet meer. Dat wil niet zeggen dat je dom wordt of naïef. Maar dat heeft geen invloed meer op je. Daarom hebben wij als gelovigen de taak om elkaar te bemoedigen in Christus. En deze avonden zijn bedoeld om u te leren over de Heer Jezus en het werk wat hij gedaan heeft. Uw aandacht, uw harten te richten op die persoon. Dat is hard nodig, want vandaag gaat het over van alles en nog wat. Maar het gaat heel weinig over de Heer Jezus Christus. Ik kom nog wel eens ergens. Tenslotte. Laatste tekst, Colossenzen 1. Dan sluiten we af vanavond. Broeders en zusters, God wil ons bemoedigen vanavond met vers 20. En dat hij door hem, let op, door hem. Alle zegen is via de Heer Jezus. Alles. Buiten hem heeft u niks, in hem heeft u alles. In Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Alle dingen met zichzelf verzoenen zouden door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. Alles wordt met God verzoend. Straks komt er een tijd, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, na het duizendjarig rijk, waarin het tabernakel van God bij de mens is, dat is de gemeente. Een gezelschap die gelijk is aan de Zoon. De mens Christus. U bent straks gelijk aan Hem. Een lichaam dat gelijkvormiger is aan het lichaam van zijn heerlijkheid. U wordt geen God. Uiteraard niet. Maar u wordt gelijk aan de mens Christus. Hij het hoofd, u het lichaam. Dat zal voor eeuwig zo zijn. Uw verbinding met Hem zal nooit meer ten einde komen. En u en ik hebben de verantwoordelijkheid om in dit korte leven de gezindheid van Christus te openbaren. Het leven van Jezus openbaar. En dat vindt de Vader een vreugde als het leven van zijn Zoon zichtbaar wordt. Hier in Doornspijk, in Nunspeet, op uw werk, wat u ook doet. Daarvoor plaatst hij ons in moeilijke situaties. Om ons afhankelijkheid van hem te leren. Zoals Paulus dat beschrijft in hoofdstuk 4 van 2 Korinthe. Maar ooit komt er een tijd dat alle dingen zullen zijn verzoend. En dat we dat werk van het kruis ten volle zullen proeven. Geprezen zijn zijn naam. Amen.